Goedemiddag gemeente, mijn naam is Marieke Cirkel en ik heet jullie allen van hartelijk welkom in deze dienst. Ook groeten we de mensen die thuis of elders deze dienst meebeleven. Voorganger in deze dienst is onze predikant Willem-Jan de Hek en het orgel wordt bespeeld door Koos Zwanenburg. Namens de kerkraad wens ik jullie een goede en een gezegende dienst. Laten we deze nu staande beginnen.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De God die trouw blijft en die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jullie, van God de Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen, Psalm 31. We zingen vers 1, 3 en 4. Psalm 31, 1, 3 en 4. We willen samen bidden om de leiding van de Heilige Geest. Laten we stil worden. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We danken u dat we in de kerk mogen zijn om samen te zingen. Woorden die ons aangereikt worden door de kerk van alle eeuwen. Woorden die door anderen gezongen zijn voor ons. Ooit opgeschreven vanuit diepe ervaringen met wie u bent. En als wij ze zingen, dan gaan die woorden weer opnieuw leven. En zingen we het u toe en elkaar toe en onszelf toe. We zingen van wie u bent. Een God die ons ziet, die ons wil bevrijden en die ons ruimte wil geven. We zingen over uw naam. De aanwezige, de ik ben die ik ben en de ik zal zijn die ik zijn zal. We zingen over Jezus Christus, uw Zoon, in wie we zien wie u bent, als nooit tevoren, over die ene naam gegeven tot ons behoud. We danken u dat we hier ook mogen zijn om uw woord te openen, om na te denken over wat daar staat, wat u zegt. Vanuit het perspectief van de kerk, ook woorden uit de traditie waarin we willen staan. En zo bidden we u dat u ons vanmiddag door uw Heilige Geest alles wil geven wat we nodig hebben. Om ons oog helemaal te kunnen richten op Jezus alleen, omdat we geloven dat Hij het is om wie het draait. In deze hele werkelijkheid, in de hele geschiedenis, Hij is het middelpunt van alles. En daarom is Hij het waard. Om over te zingen en te lezen. We bidden u, geef ons uw geest. En richt ons oog op waar het echt om gaat. We bidden het door Jezus Christus, onze Heer. Die met u in de geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. We lezen een gedeelte uit de schrift, uit de brief aan de Filippenzen van de apostel Paulus. Filippenzen hoofdstuk 3, een klein gedeelte, hoofdstuk 3 vers 7 tot en met 12. Ik lees het uit de NBV 21. Paulus schrijft: wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies, want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus, mijn Heer. Omwille van wie ik alles heb prijsgegeven. In mijn ogen is het waardeloze troep. Want ik wil Christus winnen en één met hem zijn. Niet dankzij mijn eigen rechtvaardigheid door het naleven van de wet, maar dankzij de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus Jezus. En die God toekent op grond van het geloof. Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren. Door te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood. In de hoop ook zelf. Uit de dood op te staan. Niet dat ik al zo ver ben en mijn doel al heb bereikt, maar ik doe mijn uiterste best in de hoop te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Dit is het woord van God. Gelukkig als je het hoort en eruit leeft. Amen. We zingen gezang 430, gezang 430, vers 1, 3 en 6. ik rondkijk zie ik twee kleine kindjes in de kerk. Lotte, en daar zit ook nog iemand. Fijn dat jullie er zijn. Hey, even één vraag waarmee je eigenlijk de hele dienst kan samenvatten. Dus een vraag voor jullie. Ik denk dat jullie hem kunnen begrijpen. En de oudere mensen in de kerk of iedereen ertussenin ook. Wat betekent jouw naam eigenlijk? Nou ja, dat moet je maar even aan je vader of aan je moeder vragen. Maar namen hebben heel vaak betekenissen. En de vraag in de kerk vanmiddag is, wat betekent de naam Jezus eigenlijk? Nou, dat ga ik meteen maar verklappen. Dat betekent God redt. God helpt je altijd. God geeft je ruimte, God bevrijdt. Dat betekent de naam Jezus. En wat jouw naam betekent, moet je zo meteen maar even aan je moeder vragen. En dan mag je het straks bij de deur aan mij vertellen, want ik ben ook wel heel erg benieuwd. We gaan luisteren naar de Heidelbergse Catechismus. Dat is een leerboekje uit de kerk. En we zijn aangekomen bij zondag 11. En ja, dat gaat over die vraag. Wat betekent de naam Jezus? Ik lees vraag en antwoord 29 en 30 even voor. Waarom wordt de Zoon van God, Jezus, dat betekent zaligmaker, genoemd? Omdat hij ons redt, echt gelukkig maakt en ons verlost van al onze zonden. Bovendien is er bij niemand anders enige vorm van redding of zaligheid te vinden. En dan vraag en antwoord 30. Er zijn mensen die hun redding ook bij heiligen, bij zichzelf of ergens anders inzoeken. Geloven zij wel echt in onze Heer Jezus Christus? En het antwoord is nee. Door hun redding ergens anders te zoeken, verloochenen deze mensen de Heer Jezus Christus. Ook al prijzen ze hem met hun woorden. Want het is het een of het ander. Of je vindt dat de Heer Jezus Christus niet 100% de zaligmaker is. Of je verwacht door het geloof werkelijk alles van hem. Na de verkondiging zingen we gezang 428, vers 1, 2, 3 en 4. Jezus, mijn verblijden. En als muzikaal moment een improvisatie van Co bij dat lied. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. What's in a name? Je zult die uitdrukking wel kennen, denk ik. Ze komt uit het bekende toneelstuk Romeo en Juliet van William Shakespeare. Want in dat stuk zegt Julia op een gegeven moment, wat maakt een naam nou uit? Wat wij een roos noemen, zou onder elke andere naam toch even zoet geuren. Wat maakt het uit hoe je heet? Het gaat er toch om wie je bent en wat je doet. Nou ja, vanmiddag gaat het over de naam van onze Heer Jezus Christus. Ik zei het al eventjes. En wat maakt het nou eigenlijk uit dat hij Jezus heet? Is dat zomaar toevallig? Had hij ook anders kunnen heten? En het antwoord is een overduidelijk nee. Jezus heet niet voor niets Jezus, wat zaligmaker betekent. Want die naam laat zien wat hij doet. Die naam houdt een belofte in. Een belofte van redding en van verlossing en van bevrijding en van in de ruimte plaatsen. En om dat te ontdekken met jullie wilde ik vanmiddag die naam gewoon eens een paar keer laten klinken. Steeds in een net iets andere context. Zodat je gaat horen hoe die naam klinkt. En wat die naam doet. Wat gebeurt er als die naam klinkt in de context van de Bijbel? Dat is de eerste kring. Wat gebeurt er als die naam klinkt in de context van de kerk? Dat is de tweede kring. En wat gebeurt er als die naam klinkt in de context van jouw eigen leven? Dat is de derde kring. In de eerste plaats dus in de context van de Bijbel. Daar klinkt ineens een naam. Jezus. In de wereld van het Oude Oosten, van het Israël aan het begin van de jaartelling. Heel bekend in het kerstverhaal. Je kent het denk ik wel. Als er een engel verschijnt aan Jozef. Maria is zwanger. En Jozef is wat zoekende. Wat is hier precies gebeurd? En dan is er ineens een engel en die zegt tegen Jozef, Wees niet bang, want het kind dat Maria draagt is verwekt door de Heilige Geest. En het is een heel bijzonder kind. En als hij geboren wordt, dan moet je hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Nou weet ik niet of Jozef begrepen heeft wat die naam allemaal betekenen zou. Misschien wel niet. Of misschien wel niet helemaal. Jezus of Jozua, dat waren eigenlijk hele bekende namen in die tijd. Een paar voorbeelden. Er is een apocrief boek bekend met de naam De Wijsheid van Jezus Sirach. En er was een hoge priester in Jeruzalem met de naam Jozua. En van Barabbas, je weet wel, die misdadiger uit het lijdensverhaal, wordt wel gezegd dat zijn volledige naam Jezus Barabbas was. Met andere woorden, die naam was niet bepaald uniek. En tegelijkertijd had die naam wel een unieke betekenis. Want het was een naam die als het ware de naam van God in zich borg. De naam Jehovah. Of Yahweh. En dat gaf die naam Jezus of Jozua of Yeshua een hele diepe betekenis. Yeshua, het betekent Jehovah redt. En dat wil die engel dus maar meteen gezegd hebben als hij Jozef aanspreekt. Dit kind zal zijn volk gaan redden. Dit kind is het antwoord op al die beloften van een redder die God doet in de schrift. Dit kind komt niet voor zichzelf, maar hij komt namens de Heer. En hij zal zijn naam als geen ander eer aandoen. Zoals die leider Jozua dat eeuwen eerder ook had gedaan. Hij had een volk gered door hen door de Jordaan heen in het beloofde land te brengen. Een bevrijder, Jezus, Yeshua, de Heere redt. Dus dat is het eerste. De naam Jezus betekent de Heer redt. Maar er ligt nog een betekenislaag in die naam. En dan krijgt die redding nog iets meer kleur en iets meer diepgang. Want je kunt de naam Yeshua ook verbinden aan het Hebreeuwse woord Yasha. Dat is een werkwoord dat oorspronkelijk zoiets betekent als ruimte maken, ruimte geven. En dan heel vaak vanuit de benauwdheid. Vanuit de gevangenschap in de vrijheid worden gebracht. Of vanuit het donker ineens het licht gaan zien. Als volk of als persoon. Omdat je zo verlangt naar bevrijding, naar nieuwe lucht in je longen. Naar ruimte in je denken of in je doen. Letterlijk, figuurlijk, geestelijk. Dus als Jezus zijn naam gaat waarmaken wat die engel belooft, dan betekent het dat hij zijn volk ruimte gaat geven. Redden uit de onderdrukking, uit de geestelijke onderdrukking. Zoals Israël ooit is bevrijd uit Egypte, zo gaat Jezus zijn volk bevrijden uit de slavernij van de zonde. Ik vond het mooi om deze week dat woord Yasha op te zoeken in de Bijbel en dan ook vooral in de psalmen. En daar bleek dat woord heel vaak gebruikt te worden. De psalmen, zo diep en zo existentieel, gaan heel vaak over redding. Er wordt gebeden om bevrijding. Er wordt gedankt voor de God die in de ruimte zet. Psalm 31 die we net hebben gezongen aan het begin. De God die mensen blijkbaar uit de benauwdheid nieuwe lucht en nieuw licht kan geven. En misschien herken je het wel dat je opgesloten zit. En dat er zo weinig licht binnenvalt in je leven. Voor je gevoel zo ver bij God vandaan bent en je verlangt naar bevrijding. Dat is heel vaak de toon van de psalmen. Dan zijn de psalmen echt wat voor jou. Psalm 6. Genees mij, Heer, ik ben doodsbang. Ik vrees voor mijn leven. Keer terug Toon mij uw trouw en breng mij in de ruimte. Red mij. Of Psalm 40. Vol verlangen wacht ik op de Heer. Dat hij mijn roep hoort en mij optrekt uit de kuil van het graf. En ik heb ontdekt wie bij u hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn. Wie van u hun redding verwachten zullen steeds weer zeggen, groot is de Heer. Zie je die beweging van heel klein naar groot. Lucht. Ruimte. Dus je zult wel begrijpen als de naam van Jezus in die kring van de Bijbel klinkt, dan zijn de verwachtingen hoog gespannen. Want het volk wordt onderdrukt. En het verlangen naar een redder is groot. En het verlangen naar de vervulling van de belofte van God ook. Zou het dan nu gaan gebeuren met dit kind? Want ja, het is natuurlijk wel opvallend. God gaat ruimte maken. Dat heeft hij beloofd. Maar hoe dan? De engel heeft het over een kind. Bevrijden? Hij? Niet echt op de manier die mensen verwacht hadden, denk ik. Maar toch is het deze Jezus die het gaat doen. Hij is het toch, zegt de Bijbel. In hem worden al die beloftes uit het verleden vervuld. Ga hem maar volgen. Hij blijkt het middelpunt van de geschiedenis te zijn. En omdat God het zegt, belijden wij het ook. We kunnen God niet begrijpen. Hoe maakt hij ruimte? Hoe gaat hij ons bevrijden? Nou, door zijn zoon in de benauwdheid te sturen. En hem er doorheen te laten gaan. En hem eruit te laten opstaan. En ons in die beweging mee te nemen. Zo bevrijdt hij ons. Dat is zijn taak. En dat maakt hij waar. Tweede kring waarin die naam klinkt, dat is de kring van de kerk. Je zou kunnen zeggen de kring van de Kyriake. Want dat is waar het woord kerk vandaan komt. En dat betekent datgene wat van de Heer is. De verzameling mensen die zich rondom die zaligmaker bevindt. Dat is de kerk. De kerk is de gemeente van Christus die van deze naam heeft leren leven. Waarom? Nou, omdat ze het geheim heeft ontdekt. Het geheim van die verlossing. Ze hebben ontdekt dat God inderdaad in deze Jezus beslissend heeft ingegrepen. Ze hebben niet alleen gehoord dat hij Jezus heet, maar ze hebben ook gemerkt dat hij Jezus is. Zaligmaker, bevrijder, ruimtemaker. Je zou het misschien niet altijd zeggen, en ik weet ook wel dat er soms heel anders over wordt gedacht, maar in de kerk zou het echt voortdurend over ruimte moeten gaan. Want de kerk bestaat immers uit een verzameling mensen die ervan overtuigd is geraakt dat Jezus redt. En dat hij bij uitstek degene is waar je moet zijn als je verlangt naar ruimte en rust en richting in je leven en in je denken. Maar hoe weten die mensen in de kerk dat zo goed? Nou, als het goed is, hebben ze dat ervaren. Ze hebben de naam van Jezus horen klinken. En ze hebben besloten dat ze meer van die naam willen weten. Sommigen van hen waren er al heel vroeg bij. Ze werden gedoopt en ze werden zo bij de gemeente van Christus, bij de kerk gevoegd. En ze zijn langzaam maar zeker gaan ontdekken wat de belofte van de naam Jezus allemaal inhoudt. En anderen kwamen er pas op veel latere leeftijd bij. Volkomen onverwachts. Wat dacht je van al die eerste generatie christenen door de eeuwen heen? Toen, daar en nu wereldwijd. Mensen die iemand hoorden spreken over deze naam en die nieuwsgierig werden. Daar wil ik meer van weten. En ze gingen door de knieën om zich in geloof aan Jezus toe te vertrouwen. En zo is er een lichaam ontstaan. Een kring rondom deze naam. Een kring waarin die naam ook steeds weer klinkt. Dat is belangrijk. Het is de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. De kerk die met Pinksteren al was beloofd. In de woorden van Petrus. Het zal geschieden in de laatste dagen. Dat een ieder die de naam van de Heer aanroept zal worden gered. In de ruimte van Christus zal worden geplaatst. Ja, maar wat ervaren die mensen dan precies? Wat gebeurt er als je dat doet? Als je echt uit de belofte van die naam gaat leven, nou ja, misschien kun je het zo onder woorden brengen, dan ervaar je inderdaad ruimte en redding en bevrijding. Want als Jezus zo heet, dan doet hij dat toch? En ik zou bijna zeggen, dat moet je zelf meer en meer gaan ontdekken. Wat overgave aan Jezus en een leven dicht bij Hem je allemaal geven kan. Maar ik noem toch maar een paar dingen. In de eerste plaats, leven van de naam Jezus betekent dat je bevrijd wordt van jezelf. En wat een ruimte kan dat geven. Het gaat ten diepste niet om jouw naam, maar om de naam van Hem. En misschien herken je het wel, dat verlangen om van je eigen ego bevrijd te worden, of van je gepieker en je geworstel, of van je prestatiedrang, of van je minderwaardigheidsgevoel, dat kan ook. Leven van de naam Jezus betekent dat zijn naam sterker is dan die van jou. En dat je daarom altijd weer kan schuilen achter Hem. Een tweede voorbeeld, een leven van de naam Jezus betekent dat je bevrijd wordt van de macht en van de gevolgen van de zonde in je leven. En die kan echt heel groot zijn. Die macht, dat geldt voor ons allemaal. Niemand in dit leven ontkomt eraan. Denk nog even aan die onderdrukkende krachten waar het in de psalmen ook wel over gaat. Die machten die je bij God vandaan willen houden, eronder willen drukken. Die ervoor zorgen dat er soms zo weinig licht is in je leven, om wat voor reden dan ook. In welke nesten je je ook hebt gewerkt. Nou, kijk naar Jezus. Luister naar zijn naam. Hij draagt de zonde weg. Hij betaalt ervoor in onze plaats. Leven van de naam van Jezus betekent ook echt leven van wat die engel zei. Hij zal je bevrijden van je zonde. En wat een ruimte geeft dat. En ten derde, leven van de naam Jezus betekent ook dat je bevrijd wordt van allerlei manieren om zelf de hemel op aarde te willen vestigen. Niets mis met idealen, zeker niet. Maar voor je het weet, verlies je je erin. De kerk is daar ook altijd goed in geweest. In het bedenken van regels om de heilstaat te vestigen. Maar wat als je die regels niet weet te houden? Is er ook genade voor mensen die het niet bij kunnen houden? Ik moest denken aan de rijke jongen uit het evangelie. Hij heeft het allemaal voor elkaar. Vanaf zijn jeugd houdt hij zich aan allerlei regels. En toch loopt hij met een gat in zijn ziel. Eén ding ontbreekt je, zegt Jezus dan. Verkoop alles wat je hebt en volg mij. Met andere woorden, geef je helemaal over aan mijn naam. Volg mij. Dus wat ervaar je als je Jezus gaat volgen en gaat leren leven van zijn naam? Hoe moeilijk dat ook is. Nou, dit soort ruimte. Soms is het heel paradoxaal. Moet je ook iets loslaten en doet het pijn. Maar je krijgt er Jezus voor terug en Hij is alles waard. En daarom is het ook zo belangrijk dat die naam in de kerk steeds weer klinkt. Op allerlei manieren. Het moet om Jezus gaan en het moet om Jezus draaien. Zo moet je trouwens ook de catechismus lezen in de tijd van de reformatie. Toen moest de kerk het weer leren en vandaag moet de kerk het ook steeds weer leren. Er is geen heil buiten zijn naam. Het staat er heel krachtig. Het is het een of het ander. Of je vindt dat de Heer Jezus Christus niet 100% de zaligmaker is. Of je verwacht door het geloof werkelijk alles van Hem. Vind je het misschien te krachtig? Te kort door de bocht? Het is in ieder geval ook wel bemoedigend. Toch? Alles van Hem verwachten? Ook voor de kerk vandaag? Het gaat niet om onze strategieën of om onze inzet. We zijn van Hem. Ik dacht, hoe houden we elkaar wat dat betreft scherp? Nou, door het evangelie te lezen en door te bidden om de Heilige Geest, die altijd weer de richting van Christus opwijst. Maar weet je waar ik persoonlijk ook zo ongelooflijk dankbaar voor ben? Dat we het elkaar toezingen in de diensten. Dat er zo'n schat aan liederen is. Gewoon samen zingen over de naam van Jezus. Vanmorgen aan het einde van de dienst, misschien was je erbij. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. En vanmiddag weer met allerlei liederen. Want weet je, soms kan ik maar zo moeilijk woorden vinden voor mijn geloof. En voor de betekenis van zijn naam. En wat dat betekent voor mij en voor de wereld om mij heen. Je kunt ook worstelen met de naam. Maar wat is het dan goed om te merken dat ik niet de eerste ben en ook niet de enige. En dat er ook zoveel woorden zijn over die naam die me zomaar worden aangereikt. En die ik zomaar mag meezingen. Misschien wel tegen de klippen op, maar je zingt het toch. Wat zou ik nog treuren als de Heer der vreugde Jezus binnenschrijdt? Zij die God beminnen, zullen vreugde winnen, ook uit bitterheid. Of mij het kwaad naar het leven staat, toch zijt gij ook in mijn lijden, Jezus, mijn verblijden. En dan tenslotte nog een derde kring, waarin de naam van Jezus klinkt. En dan breng ik het even heel dichtbij. Misschien ook maar gewoon als uitnodiging om er eens mee aan de slag te gaan. Want wat gebeurt er als die naam vanmiddag klinkt in jouw persoonlijk leven? Wat kun je daar dan mee? En moet je er wel iets mee? Of kun je die naam ook links laten liggen, omdat er nu eenmaal ook zoveel andere namen klinken? Nou, er was eens een apostel en die had het een hele tijd zonder de naam van Jezus geprobeerd. Zijn naam was Saulus. Dat is een Hebreeuwse naam die zoiets betekent als de gevraagde of de begeerde. De je mag er zijn. En hij wist wel van Jezus af, maar hij vond de bevrijding die Jezus gaf veel te gemakkelijk. Saulus was er te fanatiek voor, bijzonder godsdienstig en religieus. En hij was hard op weg om het koninkrijk van God op aarde te vestigen, dat dacht hij tenminste. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Hij verwijst ernaar in het stukje dat we lazen, in die brief. Want op een goede dag wordt hij door Jezus gegrepen. Zo zegt hij het. Ik ben door Jezus gegrepen. Ik vind dat wel treffend verwoord. Dat je door Jezus gegrepen kunt worden. Door zijn naam, denk ik dan. Die ineens klinkt of zo. En dat je er dan helemaal door bevangen raakt. Zoiets. Want wat gebeurde er? Er was ineens een groot licht. En er klonk een stem. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Ik ben Jezus. Die jij vervolgt. Hoor je dat? Daar klinkt die naam. Jezus, zaligmaker, redder. Ik ben de bevrijder. Saulus, je zit helemaal vast in je denken, maar ik wil je eruit tillen. Ik wil je ruimte geven. Ik wil je gebruiken in mijn dienst. En diezelfde Saulus kennen we na zijn bekering als de apostel Paulus. What's in a name? Die naam betekent namelijk de kleine of de geringe. Ja, natuurlijk. Want het gaat niet meer om hem. Hij heeft geleerd om van Jezus te leven, niet ik, maar Christus. En dit is wat hij zegt in zijn brief. Misschien wel gewoon een heel persoonlijk advies. Voor jou of voor mij moet je luisteren. Ik ben door die naam gegrepen en ik wil er alleen nog maar meer van weten. Ik wil ook zelf grijpen, zegt hij, naar wat die naam allemaal nog meer met mij kan doen. En dat is lang niet altijd gemakkelijk. Dat zegt hij ook. Want inderdaad, Jezus kwam mij redden door de dood heen. Maar Christus kennen betekent ook dat ik kleiner word en dat ik deel in zijn lijden. Maar het is zo uniek. Want ik ervaar in die naam ook steeds weer de kracht van de opstanding. En daarom wil ik Christus kennen, door te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood. In de hoop ook zelf uit de dood te mogen opstaan. De naam van Jezus, een belofte, bevrijding, opstanding, steeds opnieuw. En weet je, die hoop is misschien wel het geheim onder het hele evangelie, het geheim van de kerk. En is die hoop ook niet de unieke betekenis van deze naam? Alle andere dingen vervagen in de tijd. Maar Jezus leeft in eeuwigheid. En soms, als ik ervan zing bijvoorbeeld, dan mag ik ermee instemmen. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Geen andere naam dan de naam van de Heer. Geen andere naam dan de naam van Jezus is waardig te ontvangen. De glorie en de ere, de kracht en de lof in eeuwigheid. Amen. Wij doen belijdenis van ons geloof in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. Dat doen wij staande met de woorden die ook in de orde van dienst zijn afgedrukt op het binnenwerk, op de achterkant van dat stukje van vanmiddag. En je bent hartelijk uitgenodigd om die woorden met mij mee uit te spreken. En daarna zingen we gezang 90, vers 1, 3 en 11. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we danken en bidden. Zo komen we bij u en danken we u, Heere God, Vader van onze Heer Jezus Christus, voor uw openbaring in de Schrift en door de eeuwen heen. Voor uw openbaring in Jezus Christus, van wie u bent. Dat u in hem hebt laten zien dat deze wereld u niet onverschillig laat. En we danken u dat er een kerk is. Een gemeenschap van mensen om die naam van Jezus heen, door de eeuwen heen en over de hele wereld verspreid. Mensen die zich verwonderen over die naam. We geloven en we belijden dat het het werk van uw geest is waardoor de kerk bestaat. Dat het vervulling van belofte is. En we danken u voor de momenten die u in de kerk geeft. Dat we vrolijk mogen zijn over uw naam. En over de naam van Jezus. Omdat er zoveel heil in verborgen zit. En tegelijkertijd herkennen we ook dit misschien wel, dat we kunnen worstelen met uw naam. Worstelen met die naam. Op zoveel verschillende manieren. We kunnen worstelen met de vraag of het heil wel voor ons is. Als we ons in het duister voelen zitten. We kunnen verlangen naar echte ruimte. We kunnen ons afvragen wat er gebeurt met geliefden die de naam van Jezus niet lijken te volgen. Of mensen wereldwijd die zelfs nog nooit van hem hebben gehoord. Maar in de kerk klinkt het vanmiddag dat in ieder geval ons die naam wordt genoemd. En dat wij worden opgeroepen om hem te volgen. En misschien ook wel om van die naam te getuigen. We bidden u, leer ons leven in de ruimte van Christus. Bevrijd van ons eigen ego. Bevrijd van de last van de zonde. Bevrijd van allerlei mechanieken en strategieën om het heil zelf te bewerkstelligen. We danken u voor de kerk, ook hier, op deze plek in Utrecht. We danken u voor de liederen, de schat van de kerk. De woorden die we mogen zingen over wie u bent. En we danken u voor elkaar. Dat u ons aan elkaar geeft, juist ook als we misschien worstelen of vragen hebben. Geef dat we het met elkaar mogen delen. We bidden u voor de kringen in de gemeente, ook als ze aan de slag gaan, misschien met deze thematiek, zegen die gesprekken. En help ons om elkaar te bemoedigen, elkaar scherp te houden. Elkaar te bevragen, wat betekent die naam voor ons, voor jou, voor mij? Hoor ons als we in de stilte ons persoonlijk gebed bij u brengen. En zo bidden wij ons avondgebed. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk. Aan de avond van deze dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Wij bidden het in de naam van Jezus. Amen.
Goedemiddag, ik ben Robert Barends en ligt namens de diaconie de collecte toe. De eerste collecte is voor de wijkdiaconie. Met uw gaven stelt u de wijkdiakenen in staat om mensen die in financieel kwetsbare positie zijn gekomen te helpen. De tweede collecte is voor de wijkgemeentes, de aanvulling op de actiekerkbalans. En de zendingscollecte is voor de Net Foundation. Wereldwijd weten tienduizenden voorgangers, evangelisten zich geroepen om de Bijbel in de omgeving te verkondigen. Echter, meer dan 90% van deze voorgangers heeft geen theologische studie gedaan vanwege het gebrek aan tijd of geld. Net Foundation biedt voorgangers in Afrika, Latijns-Amerika en Zuid-Azië de mogelijkheid om cursussen te volgen waarin ze een gedegen toerusting krijgen om hun ambt goed te kunnen uitoefenen. Deze cursussen worden online en in lokale studiecentra aangeboden. Geven kan door gebruik te maken van de kerkapp, de QR-code, het rekeningnummer van de diaconie of het collecteblok bij de uitgang. God zegene u en uw gaven.
Ons slotlied is Psalm 32, vers 1 en 3. Psalm 32, vers 1 en 3. Ga dan van hier in vreugde en in vrede en draag de zegen van God met je mee. Laat je door die zegen dragen en draag hem uit naar de mensen om je heen. En de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u en jullie zijn vrede. Amen.